Welkom bij de Special Pensionado aflevering 51. Vandaag spreek ik met Ellen Heijn. Ellen begeleidt mensen die op weg zijn naar hun pensioen of daar al middenin zitten. In meerdaagse trainingen helpt zij hen stilstaan bij een overgang die vaak veel groter is dan alleen de laatste werkdag. Want pensioen is niet simpelweg stoppen met werken. Het is ook een afscheid nemen van een vertrouwd ritme, van collega's, van een rol, van erkenning en soms zelfs van een stuk identiteit. En tegelijk opent zich een nieuwe fase met meer vrijheid, maar ook met nieuwe vragen. Ellen is jurist van oorsprong, maar haar weg bracht haar steeds dichter bij mensen, teams, beweging, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Haar werk draait om vragen die in deze levensfase ineens heel concreet worden. Wie ben ik zonder mijn werk? Wat wil ik vasthouden? Wat mag ik loslaten? En waar wil ik opnieuw betekenis aan geven? In dit gesprek praten we over ouder worden, vitaliteit, kwetsbaarheid en moed. Ellen vertelt ook persoonlijk over haar ski-ongeluk en de diagnose osteoporose, waardoor zij opnieuw moest nadenken over fit blijven, fysiek, mentaal en emotioneel. Wat mij raakt is haar milde maar scherpe boodschap. Een perfect pensioen bestaat niet, maar wie vertraagd durft te voelen, zich openstelt voor anderen en eerlijk kijkt naar zichzelf, ontdekt vaak dat de kracht voor die volgende fase al aanwezig is. Een gesprek over afscheid en groei, over vertragen en bewegen, over veiligheid, verbinding en de kunst om mensen werkelijk te ontmoeten. Welkom bij mijn gesprek met Ellen Heijn. Fijn dat je luistert naar podcast Pensionado. Bij mij op de bank.
Ellen Heijn.
Ellen Heijn. Hartelijk welkom bij de podcast Pensionado. Een speciale podcast, want voor jou is het niet zo ver. Maar inmiddels ben je ook al de 60 rondjes met deze aarde om de zon aan het vliegen. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk aan jou. Hoe ervaar jij dat?
Dat ik 60 rondjes om de aarde heb gevlogen.
Ja, en waar ben jij aangeland zo ondertussen?
Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel een hele fijne leeftijd, 60. Want je hebt eigenlijk jezelf steeds beter leren kennen. En als je jezelf steeds beter leert kennen, weet je ook wat jouw passie is, wat je leuk vindt om te doen. Ik heb 2 kinderen, waarvan er eentje inmiddels studeert. Dus daar heb je ook minder omkijken naar. Letterlijk als je hoeft geen eten meer te koken en de was te doen. Ander omkijken heb je daarna. Maar dat geeft rust. En je hebt ook nog heel veel fitte jaren voor je. Dus dat is ook heerlijk om naar uit te kijken. En ik doe heel erg leuk werk. Ja, wat niet voelt als werken. Dus ja, het is eigenlijk te mooi om waar te zijn.
Je leven komt nu volledig bij elkaar, is dat?
Er komt veel bij elkaar, ja. Ja. En het kan altijd ietsje beter, maar ik zie ook dat het nog steeds groeit. He, er is nog steeds, een van mijn waarden is groei en ontwikkeling. En ik groei nog, ik ontwikkel me en daarmee ook de mensen om me heen, de omgeving om me heen. En dat kan ik ook doorgeven en dat vind ik heel mooi.
Dat zijn hele mooie begrippen, groei, ontwikkeling. Maar ik vraag me dan altijd wel af, wat betekent dat nu concreet? Groei en ontwikkeling, voor jou in dit geval.
Voor mij persoonlijk, kijk, voor iedereen is het iets anders. Maar voor mij is het leren over mezelf, mezelf beter begrijpen, de wereld om me heen beter begrijpen. Dat vind ik heel fijn. Maar ook sterker worden, letterlijk fitter worden in de fitness. Fitter zijn op de tennisbaan. Dat. Dus een combinatie van eigenlijk mentaal en fysieke groei ook.
Dat klinkt eigenlijk ook wel een klein beetje contrair. Naarmate je ouder wordt, nemen alle functies af. Spierontwikkeling neemt af. En toch ben je stellig als het gaat om, ik voel me sterker worden.
Ja, absoluut. Ja. Heeft ook te maken met dat ik 2 jaar geleden een ski-ongeval heb gehad. Mijn schouder heb gebroken. Ik ben skileraar, dus ik was me aan het uitsloven voor een filmpje. En dan ga je soms wel eens onderuit. Het was een hele lichte val, maar ik brak mijn schouder en ik bleek osteoporose te hebben. En best wel dus de botten van een vrouw van 80, terwijl ik nog geen 80 was. 59 was ik toen. En dat zet je wel aan denken. Dan denk je, oké, maar als ik fit ouder wil worden, wat moet ik dan doen? En in dat opzicht ben ik dus een stuk fitter dan 1,5 jaar geleden. Want ik ben krachttraining gaan doen, beter gaan eten, beter voor mezelf gaan zorgen. En dus letterlijk fitter en vitaler. Ja, en ik denk dat daar nog winst te halen valt.
Wat een prachtige ervaring en ook een prachtige ambitie schuilt daarin. Ja. 60 rondjes om de zon. een prachtig beroep. Daar heb je ook al iets over gezegd, niet in detail. Maar ik weet dat je je bezighoudt met de overgang van werk naar pensioen. En ik weet ook dat je eigenlijk van huis uit jurist bent. En wat dan bij mij opkomt is, hoe kan zo'n dame die zich eigenlijk heeft vastgebeten in de structuur, in de organisatie, in misschien wel de regel van de wet, zo plotseling omslaan naar het begeleiden van mensen die op weg zijn naar een andere levensfase?
Ja, die vraag begrijp ik volkomen. Want het is wel heel een wereld van verschil. En dat ontdekte ik ook al snel. Want het eerste jaar dat ik met mijn studie begonnen was, dacht ik al van, is dit wel mijn studie? Mm-hmm. Ik studeerde in Leidenrechten. En ik heb ook getwijfeld tussen de ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Maar ik ben geboren en getogen in Breda. En mijn ouders dachten, nou, dat kleine meisje naar die grote stad op de 17e. Dat wisten ze niet zo, dus recht is dan heel veilig. En na één jaar dacht ik al van, ik weet het niet. Dus toen heb ik gekozen voor een specialisatie internationaal recht, want ik wilde wel de wereld verbeteren. En daar vond ik ook wel wat passie in. Ik heb me daar heel erg kunnen ontwikkelen tijdens mijn studententijd. Maar meteen na mijn studie ben ik een opleiding voor skileraar gaan volgen. Mm-hmm. En ben ik in de sportwereld ook beland. En als sporttrainer in de hockeywereld als hockeytrainer. En toen vroegen ze in de organisatie waar ik inmiddels werkte, van ja, wil je geen teams gaan begeleiden? En toen dacht ik, hoezo ik? Maar ik begeleide teams al op mentaal gebied. Mentale stukken, de teambuilding. Hoe blijf ik sterk in het veld staan? En van het een kwam het ander. Coachopleidingen gedaan. Mijn eigen coachpraktijk opgezet. Coach to Talent. Dat is ook waar ik oog voor heb, voor iedereens talent. En vervolgens in organisaties gaan werken als teamcoach en trainer.
Wat mij opviel in het begin dat je even zei, ik wilde ook al de wereld verbeteren. Ook al toen je voor de rechtenstudie koos. Hoe resoneert dat met datgene waar je uiteindelijk voor gekozen hebt?
Ja, dat is wel een leuke vraag ook. De wereld verbeteren begint bij jezelf. Mm-hmm. En als je mensen coacht en begeleidt, dan zijn ze vaak op zoek naar iets wat ze willen veranderen. En als je ze daarmee kan helpen, zichzelf, zal ik maar zeggen, te verbeteren, ja, dan draag je ook een beetje bij aan die wereld die verandert, aan die wereld die verbetert.
Maar het begint bij jezelf.
Ja.
Wat was er voor jou op dat moment te verbeteren, zoals jij dat zelf beleefde?
Ja, mensen kwamen naar mij toe met hulpvragen. Mensen vroegen eigenlijk, die zagen mijn talent al eerder dan dat ik het zag, waar ik goed in was. En mensen vertrouwen geven in de volgende stap. Of dat het nou een team was of een persoonlijke stap. En op een gegeven moment zei een vriend ook tegen mij, ja, talent heb je, je moet het alleen nog gaan doen. Mm-hmm. En toen ben ik ook, toen dacht ik nog wel van, ja, maar ben ik wel goed genoeg? Hè? Wat mensen vaak denken, ben ik wel zo goed? Dus ik dacht, ik ga een opleiding doen en ik ga nog een opleiding doen en nog een opleiding en een certificering en nog een certificering. Maar ja, het gaat niet om al die certificeringen. Daar leer je ook veel over jezelf, dus dat helpt wel. Maar uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen en meters gaan maken. Mm-hmm. En dat.
Kan je ons meenemen als het gaat om het antwoord op de vraag van, wat heb je met name in die beginfase over jezelf geleerd? Of waarvan werd je je bewust? Daar waar de anderen dat al zagen, was jij kennelijk nog niet echt bewust van het feit dat jij het had, die eigenschap.
Ja, het gaf me vooral veel energie om te doen wat ik eigenlijk in mijn hart het leukste vond. Maar ja, je hebt dus ook een beetje de zorg wat veel mensen hebben van, ja, maar hoe moet het dan met mijn huidige baan? Als ik stop hier en ik ga iets anders doen, hoe dan verder?
Die fase heb jij zelf ook doorgemaakt?
Ja, zeker. Op een gegeven moment stop je met de functie die je hebt, de rol die je in de organisatie hebt. En
Wat moest je loslaten? Jouw gevoel?
Ja, een stukje zekerheid. Van mijn man had in die periode geen werk. Die had al anderhalf jaar gewerkt. Die zei, ga jij nou ook stoppen met je werk? Dan hebben we helemaal geen inkomen meer. Mm-hmm. Maar ik zei, het komt goed. Mm-hmm. En eigenlijk, ik had mijn eigen bedrijfje toen al. En vanuit mijn eigen bedrijf had ik ook een aantal klanten gehad. En ik had ook contacten gelegd. Ik ben goed in netwerken. En op een gegeven moment was ik ook ergens aangenomen bij een gerenommeerd bedrijf. Maar ik voelde al, dat klopt iets niet. En toen belden ze mij, ja, we gaan het toch niet doen. We gaan het anders doen, maar je kunt wel als associate voor ons komen werken. En vanaf toen had ik de ene opdracht na de andere eigenlijk. Ik stopte vrijdags en maandags werd ik gebeld om te gaan doen wat ik leuk vond. En vanaf toen had ik zoveel werk.
Had je daar ook een actieve voorbereiding vooraf gedaan?
Ja, ik had wel geïnvesteerd in contact te leggen, vertellen wat ik wilde. Dat had ik vooral gedaan. Mm-hmm. En ook voor mezelf nagaan. Wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? En vanuit wat ik belangrijk vind, heb ik gekeken, waar kan ik dan gaan werken? Waar pas ik dan?
Ik heb ook begrepen dat je vooraf aan de stap die je hebt gemaakt om voor jezelf te beginnen, een hele dappere stap, denk ik ook, bij flink wat organisaties heb gewerkt.
Ja.
En ook op niveau heb gewerkt. Wat heeft het jou geleerd over mensen, menselijke structuren, over processen en misschien wel over macht ook, waardoor je steeds meer de bewustwording kreeg dat je het anders moest gaan doen? Zoals je uiteindelijk ook bent gaan doen.
Ja, zeker, doen. Zeker. Wat ik in die organisaties, bij de Rijksoverheid heb ik veel gewerkt en gemeente heb ik ook veel binnengekeken. Dus als je het dan hebt over macht en hiërarchie, dat is daar zeker van toepassing. Daar werd ook veel in projecten gewerkt. En wat ik daar merkte is dat meteen op de inhoud werd ingegaan. Dat de mensen veel met de inhoud bezig waren. Maar niet keken met wie ga ik dan dat doel bereiken. Als je in projecten werkt, werk je met een man of 8 of een man of 12. En dan moet je weer rapporteren aan een raad van toezicht, een raad van bestuur, een stuurgroep, noem maar op. En hoe die processen allemaal lopen, daar had ik al snel wel een beeld van en inzicht in. Dus toen zijn wij in één organisatie ook gestart met het coachen van de mensen, voordat ze met een project op de inhoud starten, op wie zijn wij als team, als individu, hoe gaan wij elkaar vinden? Want de relatie onderling, dat is goud waard. Uh-huh. En dat vond ik heel mooi om te doen. Om elkaars gebruiksaanwijzing en elkaars bijsluiter te leren kennen en elkaars bijwerkingen. En daar besteden we dan een dag of een halve dag de tijd aan om met elkaar eens te kijken wie zijn wij en hoe willen wij dit samen gaan doen, deze klus.
En was dat dan al jouw initiatief? Dat jij zei van, ho, stop, inhoud, leuk. Daar kunnen we onze tanden op stuk bijten. Maar waar het om gaat is de dynamiek, de onderlinge relatie.
Ja,
jij degene die dan daarvoor zich sterk maakte?
Ja, we hadden een aantal mensen die zich daarvoor sterk maakten. Dat was een clubje van individuen die dat naast hun rol in de organisatie hadden opgepakt. En vonden dat daar meer mee moest gebeuren. In die tijd was het coachen van individuen en teams misschien nog niet zo heel gebruikelijk. En met dat clubje hebben wij toen een programma opgezet en wisten ze ons te vinden in de organisatie. En zo ben ik daarmee begonnen. En daarna ben ik gevraagd door iemand die elders was gaan werken van, goh, wat jullie daar deden vond ik altijd zo waardevol voor de teams waar we mee werkten. Kan je dat bij ons komen opzetten? En dat heb ik toen daar een jaar opgezet ook. Dus ja, mensen geleerd hoe je dat doet en daar weer coaches opgeleid eigenlijk intern die dat stukje over hebben genomen.
Dus je bent ook trainer-achtige projecten begonnen.
Dat heb ik toen gedaan. Dat vind ik ook het leukste om te doen natuurlijk. Die kennis ook weer overdragen en die vaardigheden. En die mensen zijn dat toen gaan doen. En die zijn zelf, deden dat ook naast hun werk. Maar twee daarvan zijn ook richting coaching gegaan. En hebben zich nu tot coaches ontwikkeld. Mm-hmm. En hebben daar hun werk ook van gemaakt weer. Dus dat is ook wel mooi.
Ja. Je gelooft in de kracht van bewegen.
Ja.
Wat betekent dat nu concreet? Over welke elementen praat je dan? Over welke kracht praat je dan?
Ik weet niet precies welke kant je, wat je precies bedoelt. Maar sowieso de kracht van bewegen. Alles is energie.
In beweging blijven bedoel ik dan. Hè?
Ja, in beweging blijven. Maar ja, en als je in beweging blijft, ja, ja, ik denk dat alles energie is. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En als je beweegt, dan verandert er gewoon letterlijk iets in je lijf. En dan kunnen ook patronen veranderen, gedachten veranderen. Ja, ik ben van bewegen en natuur eigenlijk. Dat in combinatie.
Van bewegen en natuur.
Ja, dus ik ga heel graag naar buiten met mensen.
Ja.
Dus ook de trainingen die ik nu geef aan mensen die met pensioen gaan. Mm-hmm. Hebben we heel veel gesprekken buiten, al wandelend. Staand in het groen. In de natuur.
Is dat wellicht te vergelijken met het ongemerkt voor de deelnemers komen tot een gemeenschappelijkheid in de natuur, een omgeving die voor iedereen waardevol is, waar denken wordt gereset?
Ik vind dat een hele mooie, maar misschien is dat iets te hoog gegrepen, denk ik. Dat gaat niet zomaar vanzelf. En soms gebeurt dat, maar daar moet iemand ook wel aan toe zijn. En in de 3 en de 5 dagen dat ik met die mensen ben, zie ik echt veel veranderen. Ik had 2 weken geleden een hele bijzondere groep waar echt heel veel gebeurde. Maar een week later gebeurde dat niet. Dus het ligt ook aan de onderlinge energie die uitgewisseld wordt en de homogeniteit van de groep. Als die heel divers is, dan is het soms ook wat moeilijker of ingewikkelder om dat voor elkaar te krijgen. En het is ook niet iets wat ik voor elkaar krijg. Het is meer iets, er gebeurt iets bij mensen en er wordt een verandering ingezet. Mm-hmm. En ja, als dat tijdens de training nog zichtbaar is, is het mooi. En anders komt het later wel.
Ja, ja. Je had het over waarden. En over jouw normen. En het ontdekken daarvan. Voordat we dat dieper in die trainingen gaan. Dat komen we nog vast op terug. Welke zijn dat voor jou? Wat neem jij mee als motor voor de verandering die je bij anderen wilt bewerkstelligen?
Ja, ja, ik ga even terug. Dit zijn 2 vragen. Hè? Wat zijn mijn waarden? En jij koppelt daaraan wat ik voor verandering bij anderen wil bewerkstelligen. En ik wil eigenlijk zaadjes planten bij mensen.
De vraag is eigenlijk ook van, ben je waardevrij of juist niet?
Ja, ik wil niet per se iets veranderen bij mensen. Als ze eraan toe zijn om iets te veranderen, of als ze een hulpvraag hebben of iets, dan kan ik ze iets aanreiken vanuit mijn waarde. Maar als ik iets anders doe, dan verandert mijn omgeving ook. En bij de mensen om hun heen of om mij heen kan ook iets veranderen. En dan terugkomend op mijn waarde. Mijn waarden zijn groei en ontwikkeling. Dat zijn belangrijke waarden. Samen. Dus in verbinding, echt contact maken. Speels, creatief, dat. En eentje die ik altijd vergeet, maar die vanzelfsprekend is voor mij. Maar anderen zeggen, ja, maar dat ben je ook, zorgzaam.
Zorgzaam?
Ja,
ja.
Dat.
Betekent dat veilig?
Ja.
Binnen zo'n groepsdynamiek?
Ja, veilig binnen zo'n groepsdynamiek is sowieso heel belangrijk. Die creëer ik door gewoon te luisteren in het moment te zijn en te kijken wat is nodig. Ik zeg altijd meet them where they are. Dat is nog uit mijn opleiding die ik in het Engels gevolgd heb. Maar ontmoet de mensen waar ze op dat moment zijn. En iedereen is op dat moment op de juiste plek. Maar daar heb je ze te ontmoeten. Dat. Ja, en dan wat ik vaak terugkrijg van de trainingen is dat de mensen snel open zijn en zich veilig voelen. Ja.
En dat spreken ze ook uit.
Ja.
Bijzonder compliment als mensen dat zo formuleren, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja, ik ontvang het niet eigenlijk altijd als een compliment, realiseer ik me nu. Maar ik ben er wel blij mee als ze het zeggen. Want dat vind ik belangrijk, dat ze zich veilig voelen.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Is dit een voor jou als vanzelfsprekende ontwikkeling geweest? Dat je vanuit zeg maar die gestructureerde organisatie naar dit werk groeit?
Ja, daar moet ik even over nadenken hoor. Of dat het vanzelfsprekend is, weet ik niet.
Zoals je er nu naar kijkt, als je met de wijsheid die je nu hebt, dat evalueert.
Ja, ik heb het wel vanuit de sport natuurlijk. Het bruggetje is de sport. Dat is voor mij altijd een brug geweest. Sport is heel belangrijk voor mij.
Je bent hoog geëindigd als het gaat om de ladder van sportiviteit en niveau van sport.
Ja, ik heb hele fijne, goede hockeytrainers gehad. Eentje heb ik 4 jaar lang als trainer gehad. Die is uiteindelijk ook bondscoach geworden van de Nederlandse hockeydames.
Je hebt hoog gehockeyd.
Ja.
Hoog niveau.
Ja, maar met heel veel plezier ook. Ja. 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 En ik zeg wel eens, ik heb hoog gehockeyd omdat ik vond het zo leuk. Maar daar werd ik ook gezien voor mijn talent. En dan is het ook makkelijk om dat te doen op zo'n niveau.
Als je dan praat weer over talenten, dan denk ik weer bij mezelf, oké, dan splitsen we talent uit in, zeg maar, 1, bewegen. Makkelijk over het veld bewegen, soepel zijn, souplesse. Maar ook, zeg maar, persoonskenmerken in de zin van inzicht.
Ja, het was vooral het tactische, het inzicht in hoe het spelletje gespeeld wordt. Ik tennis ook nog best wel aardig, redelijk. En daar is mijn kracht ook echt weten hoe de ander speelt, analyseren wat de ander doet en dan kijken hoe ga ik daaromheen en hoe ga ik dan de punten pakken.
Het is een beetje Cruyffiaans, hè? Op tijd zijn op de plek waar de bal valt.
Ik hou van Cruyff. Ik heb hem 2 keer ontmoet, 1 keer uitgebreid gesproken. Alle boeken over hem gelezen. En ik ga het natuurlijk niet met hem over voetbal hebben, dacht ik toen ik hem kon ontmoeten. Maar over anekdotes van vroeger. En hij vond het geweldig. Een mooi mens. Ik vind echt, die was de tijd zo ver vooruit. Ik weet nog waar ik was toen hij overleed. En welke collega naar mij toe kwam en zei, we moeten even een kopje koffie gaan drinken en op een bankje gaan zitten. Ik zei, wat is er? Cruyff is overleden. Ik zei, oh nee, nu al? Het is veel te vroeg. Ja. Ja, laatst was die documentaire op televisie met nieuwe beelden.
Prachtig.
Echt zo mooi.
Ja.
Ja, ja. En hoe hij ook tegen alles in is gegaan om, nou ja, waar hij in geloofde en alles verloren heeft, zijn geld en weer moest gaan werken. Godzijdank, want anders was hij niet meer gaan voetballen misschien.
Je bedoelt die varkens, ja. Het varkensavontuur, ja. Hè?
Geweldig, toch? Hij dacht dat hij overal verstand van had, maar daar had hij geen verstand van. Ja.
Dus hij is ook blijven groeien uiteindelijk.
Ja, ja, ja. En ik heb hem ontmoet in het Olympisch Stadion op zo'n dag dat er al de gehandicapten er waren. Mm. Ja, en dat, daar heeft hij ook zoveel voor teruggedaan. En ja, echt heel bijzonder. Mm-hmm. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met dat hij vroeger een jongetje in de straat had die een beetje achterbleef. En daar kwam hij voor op. En die heeft hij leren zwemmen en voetballen. En dat vind ik ook zo mooi. Ja. Ja, heel bijzonder.
Komen dergelijke gebeurtenissen en patronen ook in jouw leven voor? Als je er nu naar kijkt? Ja. Dat je zegt van, hey, ik voel natuurlijk affiniteit met Cruyff, maar ik merk dat ik ook conform zijn gedrag min of meer opereer.
Nou, ik ben de tijd niet helemaal vooruit, denk ik. Misschien eigenlijk ook wel. Dat ik denk dat je veel meer vanuit je gevoel en je hart dingen moet doen. En ook als je in een organisatie werkt. Dat belangrijker is dan al het geld.
Waarom zit er zoveel twijfel in die uitspraak? Je denkt van niet en misschien toch ook
nou
wel.
Nou ja, ik heb zoveel respect voor Cruyff. En ik denk dat hij zoveel achterlaat in deze wereld.
Maar weet ik heb het niet even over jou.
Ja, daar kan ik niet aan tippen, zou ik maar zeggen. Ik hoop een heel klein beetje, al is maar 1% van wat hij achterlaat, achter te kunnen laten. Nee, dan ben ik al blij.
Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat je toch met een zekere mate van stelligheid zegt dat die gevoelsmatige component heel belangrijk is. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen dat het eigenlijk ondergewaardeerd is. En jij waardeert het niet onder. En daarin loop je vooruit.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, daarin loop ik wel vooruit. En dat zie ik ook in het werk wat ik nu doe. Daar benadruk ik het ook. En ik heb ook zo'n sheet die ik laat zien. Als je je beter wilt voelen, moet je beter leren voelen. Ja, het klinkt zo logisch. Cruyff had het kunnen zeggen.
Ja, dat is Cruyffiaanse uitspraak.
Ja, toch? Ja, maar dan denk ik, ja, en het resoneert wel bij mensen op een gegeven moment als je daar wat dieper op ingaat. Dus dat is wel een beetje Als er iets is, dan geef ik dat graag mee.
Ja. Ja. En wat heeft dat jou gebracht, dat beter voelen?
Ja, dat je echt doet wat je hart je ingeeft. En dat je weet waar je hiervoor op aarde bent. Om mensen te helpen ook. Om misschien ook een beetje dichter bij een gevoel te komen.
Ja. Dat? Wordt dat niet, zeg maar, als vaag ervaren als je dit zo op een dergelijke manier binnen de groep zou poneren? Dat ze dan denken van, nou, die mevrouw die praat over gevoel, wel vaag allemaal. Dat zijn natuurlijk allemaal van die net uit de arbeidssituatie komende mensen.
Ja,
die nog helemaal geïmprint zijn in zakelijkheid en... Ja. Zo stel ik me dat voor. Hè? Het is een plaatje.
Zo is het. Nou, het plaatje is zelfs nog erger.
Nog erger.
Mensen, kijk, een partner gaat met pensioen, maar een jongere partner moet misschien nog 5 of 6 jaar werken. Dus die zit er nog middenin. En iemand die onze trainingen volgt, die komt misschien een 1/2 jaar voordat hij stopt met werken. Dus die zitten er eigenlijk nog middenin, vaak. En ik zeg altijd, iedereen komt binnen als een wandelend hoofd. En gaat misschien met ietsje meer gevoel naar buiten. Maar wat ik zeg over dat beter voelen, dat ga ik niet bij de kennismaking al vertellen. Nee. De mensen leren mij kennen. Die leren de aanpak van Loof kennen. Want het is ook echt iets wat we met Loof doen.
Mm-hmm.
En na zo'n dag of 2, op de 3e dag, als we het over vitaliteit hebben, dan weet je ook wanneer je zoiets kunt laten zien. En misschien soms laat je het iets eerder zien, soms iets later. En wanneer je het vertelt of dat aanreikt.
Ja.
Ja, dus het is altijd afhankelijk van de groep en wanneer. Maar ik heb nog in geen één groep gehad dat je het niet kan benoemen en kan aanreiken.
Je sprak net over Loof. Loof is de organisatie waar je nu, zeg maar, voor werkt.
Ja.
En voor wie je ook mensen die in de overgang zitten van werk naar pensioen begeleid. Is het niet zo dat je ze bewust maakt van de aankomende nieuwe levensfase?
Ja, wat we doen is precies dat. Dus die 3 of 5 dagen dat we met elkaar zijn, is het bewust stilstaan en bewust worden van wat het stoppen met werken betekent en dat het een proces is. Mm-hmm. Het is dus echt een proces. Het is niet zo van, oké, ik word volgende week, zal ik maar zeggen, heb ik mijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. En dat het dan meteen duidelijk is hoe je toekomst eruit ziet.
Mm-hmm.
Maar we staan heel goed stil bij de overgang, want het werk op de manier waarop je het misschien 30, 40 jaar gedaan hebt, en misschien wel ook zo lang bij één werkgever, hè, want dat is de generatie die nu met pensioen gaat, heeft dat vaak nog. Zoals die werkende periode is, komt die niet meer terug in die vorm. En je kan in allerlei andere vormen weer iets gaan oppakken voor een dag in de week, of iets heel nieuws gaan doen, of even niks gaan doen. Maar dat is wat we doen, bewust stilstaan bij de verandering, bij de overgang naar de nieuwe levensfase. En het is ook vrij confronterend voor sommige mensen die zeggen, ja, maar het is ook de laatste levensfase. Ja, de 3e levensfase. Hè? Je hebt de fase van opleiding, scholing, noem maar op, werk. En daarna de fase dat je weer stopt met werken.
Ja. Ja. Ja, je sprak hiervoor over natuur, is een belangrijk element. De fases die je nu net noemt, dat is ook een fase die je ook in de natuur tegenkomt. Ja, de seizoenen bijvoorbeeld.
Ja.
Grijp je dat ook actief aan om zeg maar in de metafoor mensen bewust te maken van het feit dat het is zoals het is?
Ja. Soms komt het iets meer of iets minder te sprake, maar dit gaat wel over de herfst.
Ja.
En ja, zeker. Ja, okay. Soms komen mensen er zelf mee.
Mm-hmm.
Ook, dat is wel mooi. Ja.
Maar wat is volgens jou, met jouw ervaring, het meest onderschatte element wat naar voren wordt gebracht als er wordt gesproken binnen zo'n groep ook over pensioen en over pensioen gaan? met pensioen gaan?
Oh, dit is wel een interessante vraag. Wat het meeste onderschat is. Het is voor ieder anders. Dat wil ik benadrukken. Dus het meest onderschat is voor de een misschien wel dat hij toch zijn identiteit, zal ik maar zeggen, die verandert. Hè? De maatschappelijke positie. Maar voor de ander is het echt iets anders. Dus het is niet voor iedereen hetzelfde. Dus
kan je dat ook concreet maken met een klein voorbeeldje?
Ja, ik zit even na te denken hoor, wat voor voorbeeld ik dan zou hebben. Want ik zit ook in appgroepjes van mensen die met pensioen zijn. En waar ik nu aan denk, wat me gewoon te binnen schiet, is een dame die een heel mooi symposium had gegeven. En zei het afscheid was fantastisch, maar het is ook wel bitterzoet. Dus je bereidt je voor, je hebt die training bij Loof gedaan. Je weet dat het eraan komt. Je weet hoe je afscheid eruit gaat zien. Maar ja, het is ook. Het is mooi om op terug te krijgen, maar je verliest ook iets.
Het is gewoon rouwen.
Het is allebei.
Ja.
Ja, maar het is dus allebei. Het is en de mooie terugblik en het verlies. Zeker. En dat is het stukje rouw. Zeker. En daar hebben we het ook over. Hoe je daarmee om kan gaan. En voor de een is dat veel groter dan voor de ander. Mm-hmm. Omdat voor sommige mensen, we kijken ook naar sociaal netwerk. Voor sommige mensen die alleenstaand zijn, is het werk hun alles. Dan valt dat weg. Maar ook de sociale contacten. Ja. Ook de collega's. En het werk wat ze zo graag deden. En ja, ik denk dus niet dat het onderschat is eigenlijk. Het meeste wat onderschat is, is misschien wel dat het nooit loopt zoals je verwacht. Dat is eigenlijk het meest onderschat.
Het gaat altijd anders, hoor ik in je stem.
Is eigenlijk. Ja. Ja, ik moest er even over nadenken, maar dat is wat het meest onverwacht is.
Ja.
Dat niets loopt zoals gepland.
Ja.
Ja. Ja.
En dat is al eigenlijk een trendbreuk met wat je doorgaans wel ervaart als je opgesloten zit in een organisatie, structuur, proces, ritme.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Je had het net ook over pensioen gaan. Ja, dat is lastig. Je hebt ook al drie categorieën genoemd die daar, zeg maar, direct mee te maken krijgen. Ik zeg het misschien een beetje verkeerd, maar je hebt de stelletjes natuurlijk, waarvan de een of de ander met pensioen gaat en de ander daarop achterblijft. Dus dat zijn twee partijen. En je hebt de alleenstaande, totaal verschillende situaties. Wat merk je als mensen met hun partners, zeg maar, de training volgen? Eén gaat met pensioen en de ander is nog niet zo ver. Als het gaat om die vragen die dan naar boven komen, of de spanning die naar boven wordt gebracht. Ik neem aan dat jij goed, dat denk ik wel, ik schat jou in, dat jij goed met spanning kunt dealen, vanuit een soort emotionele rust en overzicht. Dus het lijkt me heel interessant om dat spel, niet dat spel, dat zeg ik ook weer verkeerd, dat gegeven te zien. Het is geen spel, het is, het is een gegeven.
Ik vind, en je onderscheid is nu tussen de singles en degene die met een partner zijn. Maar er zitten nog zoveel andere gradaties in. Je hebt ook de mensen die plotseling moeten stoppen.
Plotseling.
Vanwege ziekte. Die ziek worden en eigenlijk beseffen, oh, maar als ik nu ziek word, kan ik niet meer terugkomen. Zodra ik hersteld ben, ben ik al lang met pensioen. Dus die eigenlijk het afscheid missen van het werk. En sommigen gaan later nog afscheid nemen, maar anderen, die hebben dat eigenlijk overgeslagen. Een ernstige ziekte. Ja, als je 65 bent, kan dat je overkomen.
En deze deelnemers komen ook bij
die komen
jou?
In de cursus, ja. Ja, en die hebben dan wel de cursus mogen doen, maar die vertellen eigenlijk van ja, ik ben 2 jaar geleden al plotseling door ziekte gestopt met werken. En ja, toen was ik zo lang ziek, toen had het eigenlijk ook niet zoveel zin meer om terug te komen. Ja. Dus, en die hebben een heel ander verhaal. En ook een best wel schrijnend verhaal was van iemand die vertelde dat hij terugkwam na vakantie. En hij zou nog 5 maanden werken. En daar waren ook goede afspraken over gemaakt. Maar zijn baan was al overgenomen. Dus hij kon nog 5 maanden, het managementteam zei, zich ziek melden. Of gewoon naar kantoor komen. En dat wilde hij ook graag. Maar ja, hoe voelt dat voor iemand? Als je afspraken hebt gemaakt van, ik ga de laatste maanden dit doen of dat doen. Maar er was al iemand anders. Hij hoefde het niet over te dragen. Hij kreeg eigenlijk geen mails meer. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Mm-hmm. Dus er zijn, ja, als je het daarover hebt, over spanning, daar zit veel emotie op en spanning op. Want eigenlijk heb je helemaal niet de tijd gehad om naar je pensioen toe te werken. Het is er ineens, terwijl je ook nog naar je werk moet gaan.
Wat ik dan interessant vind, hè, Loof heeft dan zeg maar het concept dat meerdere mensen bij elkaar komen om dit moment te beleven en te ondergaan. En daar misschien ook iets van grip op te krijgen. Hoe gaat dat in de groepsdynamiek als het gaat om de verwerking van het een of het ander? De situatie die je schetst.
Ja, nou, het is wel mooi dat je vraagt. Want dit is dus ook geen training die je even online kan doen. Het belangrijke is dat je juist met, gemiddeld zijn we met een stuk of 18, max 20, soms iets minder deelnemers. En op de eerste avond maken we de balans op. Dan krijg je een aantal vragen die je voor jezelf eerst beantwoordt. Van wat heeft het werkende leven me gebracht? Wat heeft het me gekost? Waar heb ik me persoonlijk in kunnen ontwikkelen? Waar ben ik trots op? Ook dieptepunten. Wat mag je loslaten? Dat soort vragen hebben we het dan over. En dan worden eerst, als je dat voor jezelf beantwoordt en daarop reflecteert en opschrijft. Hè, opschrijven is altijd heel krachtig. Dan krijg je ineens misschien iets, een beeld waarvan je, of een inzicht waar je nog niet aan gedacht hebt. En vervolgens wordt daar in groepjes, en dan willekeurig groepjes worden ingedeeld, maar het zijn altijd de goede groepjes, blijkt. Dan loop ik rond, dan luister ik mee. En dan wordt er heel veel gedeeld. En alle vragen worden door iedereen besproken. Iedereen bespreekt elke vraag met elkaar. Nou, hij krijgt ook ruim de tijd voor. Als ik zeg, daar krijg je echt bijna een uur de tijd voor. Denk ze, hoezo een uur? Nou, een uur is te kort, blijkt dan weer. En dan komen we weer samen. En dan doen we er eigenlijk een strik om. Maar op dat moment kunnen mensen hun verhaal delen en hoort iedereen van elkaar van, oh, die heeft dit meegemaakt, die heeft dat meegemaakt. En dat is al zo helend dat je allemaal je verhaal hebt. Dat is al zo fijn dat je gewoon je verhaal kunt delen. Het gaat ook niet over dat iemand een advies voor je heeft of een oplossing. Dat is helemaal niet nodig. Er is gewoon een ruimte waar je dat verhaal kan delen. En dat is ontzettend fijn. Ja. Dus dat. En terugkomend op je vraag over die singles en die partners die met elkaar gaan, dan heb je ook nog een partner die bijvoorbeeld al 4 jaar met pensioen is. Die is ook mee met de partner die nu met pensioen gaat. Dus dat is ook weer een andere verhouding. En je hebt soms de mensen die vervroegd met pensioen gaan, zoals een brandweerman. Die had op zijn 57ste.
Ja.
De partner, toevallig was die dame nog in de 40.
Hmm.
Die zei, ja, ik ben gewoon mee, ik zie wel. Maar die kwam 3 dagen na de training naar mij toe en die zei, ik ga een nieuwe baan zoeken, Ellen. Dus die had ook handvatten gekregen. Dus dat vind ik heel bijzonder. En zo is het dus, als we het hebben over, nou ja, je had het ook over de vraag over spanning. Soms zit er ook, zit er spanning. En het mooie is, in die 3 of die 5 dagen is er tijd om met elkaar samen, met de groep, maar ook met je partner, bewust stil te staan bij gesprekjes die nog helemaal niet gevoerd zijn. En daar reiken we met videomateriaal, met vragen, met andere werkvormen, reiken we de mogelijkheid aan om dat gesprek te voeren. Maar ook als er een vraag uit de groep komt, was op een gegeven moment een vraag van iemand van, ja, maar wat is nou de rol van de partner, vind jij, Ellen, bij het afscheid? Toen dacht ik, oh, daar zit een vraag onder. En die vraag die eronder zat, die was volgens mij dat er emotie op zat en dat de ene partner vond van de andere partner dat hij daar niks van mocht vinden. Dat was mijn guess. Maar toen heb ik iedereen in de groep En ook als je alleen komt, is er altijd wel iemand anders die alleen is. Of ik praat met diegene die dan alleen komt. Zijn we het gesprek aangegaan over welke emotie zit er op het afscheid. Dus het fysieke afscheid, de borrel, het symposium, het praatje. Welke emotie is daaronder? Want soms zegt een partner, ik wil niet dat de familie komt of de kinderen ook komen. En soms willen ze dat juist wel en vindt de partner dat een beetje gek. Maar gewoon welke emotie zit erop? En het daar eens met elkaar over hebben. Nou, dan ontstaan er hele mooie gesprekken. Je ziet die energie in de ruimte. Die wordt rustig en kalm. En dan kan er eindelijk eens, omdat het veilig is en omdat ze een haakje hebben, dat haakje dat bied ik dan aan. Kan er eens gesproken worden over de emotie waar ze op dat moment in zitten rondom het afscheid. En soms laat ik het tekenen in golfjes. In welk golfje zit je nu? En bespreek dat eens met je partner hoe die golf er voor jou uitziet. En dit is een momentopname. Vandaag is dit. En ik zeg, en morgen kan het anders zijn.
Dus je creëert ook weer momenten om opnieuw met elkaar in gesprek te komen.
Ja.
Daar waar het in huiselijke omgeving op een of andere manier niet lukt.
Ja, en weet je, als je nog midden in dat werk zit met die wandelende hoofden, dan ga je ook maar door met, ik heb morgen een meeting, ik ga vanavond even tennissen, ik ga even wandelen met de hond. En dan ga je gewoon door in die rush van, en wanneer ga je nou eens om de keukentafel zitten met je partner, rondom het afscheid? Dan gaat het vaak over de praktische zaken.
Ja.
Dan zullen we het zo laat doen en zullen we dan een dinertje doen.
Ja.
Maar niet over het gevoel wat je erbij hebt.
Het komt zo herkenbaar over. Hè? Dus de druk zijn willen we graag. En jij praat ook over in beweging komen. En druk zijn lijkt dus haaks te staan op echt in beweging komen. Beweging komen is voor mij, wat mij betreft, naar binnen. Het gesprek opzoeken. Met elkaar uitspreken wat er werkelijk speelt. In plaats van de hang-ups om je heen zoeken. Om het maar druk te hebben.
Oh ja.
En dus niet in beweging te komen.
Oh ja.
Is dat iets wat bij jou resoneert?
Ja, bij mij komt het woord vertragen op dan.
Ja.
Eigenlijk vertragen. Om misschien daarna in beweging te komen. Maar echt vertragen.
Ja.
En stil te staan van wat voel ik nu? Waar voel ik het? En wat speelt er nu? Speelt er eigenlijk iets?
Precies.
Dus dat. Die afwisseling, ik denk dat vertragen weer tot een nieuwe beweging leidt.
Ja,
dat.
Ja, maar het is fundamenteel anders dan druk zijn of je druk maken. Of,
Ja.
Het is ook bewegen, maar op een hele andere manier. Nu zijn er toch behoorlijke trainingen, meerdaagse trainingen.
Ja, het is intensief.
3 tot 5 dagen,
ja.
3 of 5 dagen.
Ja.
Waarom die keuze? Hebben de mensen dat zo nodig? Of is dat een bewuste strategie die wordt ingezet om te komen tot...
Ja, ik gun iedereen de 5 dagen, maar niet alle werkgevers vergoeden het. Dus we bieden daardoor ook minder 5-daagse trainingen aan. Maar 3 dagen is best wel kort. Want hè, zoals we al beseften, wanneer neem je nou de tijd om bewust stil te staan van hoe sta ik erin? Als je 30 jaar gewerkt hebt en dan 3 dagen bewust stilstaan, wat betekent het in die nieuwe fase? Is eigenlijk heel kort. Maar ook de tijd om dingen te verwerken, de informatie die je krijgt, de gesprekken die je hebt met anderen. Nou, de omgeving doet wat met je, dan is 3 dagen eigenlijk heel kort. Dus ik zeg altijd, die 3 dagen zijn om iets in gang te zetten, om iets in beweging te zetten en zeker om dingen mee te nemen of te ontdekken, nou, ik ben al best wel goed ermee bezig met pensioen gaan.
Bevestiging dus.
Een soort bevestiging, dat kan ook heel fijn zijn. Om met meer vertrouwen dat pensioen tegemoet te zien, heb je echt minimaal 3 dagen nodig, waarvan ook 1 avond nog de notaris komt.
Ja.
Die vertelt gewoon inhoudelijk over wet langdurige zorg, over levenstestament. Het is ook ontzettend fijn natuurlijk om daar over te horen te krijgen, terwijl je denkt, ja, maar dat is nog zo ver weg. Maar dat is niet.
Mm-hmm.
Want je weet niet hoe het loopt.
Ja.
Dus we hebben tijd tekort.
Gewoon tijd tekort.
Ja, en op een gegeven moment is het ook genoeg.
Ja.
Dus het liefst zou ik 3 dagen doen. En we hebben nu ook een terugkomdag. En dat is ook heel fijn. Dan kunnen mensen In november hebben we die. Dus de mensen van oktober kunnen een jaar later. Maar de mensen van die nu in het voorjaar met training gaan, die kunnen in november naar de terugkomdag. En dan staan we ook echt stil bij, nou, voor de mensen die dan al met pensioen zijn. Er zijn er nog steeds een aantal die dan nog niet met pensioen zijn. Maar dan verdelen we daar echt ook voor één werkvorm iedereen in groepjes, voor één workshop. En hoe zit je erin en hoe is het gegaan? En dan hebben we bijvoorbeeld een groep met mensen die net met pensioen gaan, maar die het eigenlijk een beetje tegenviel. En die gaan dan ook met elkaar in gesprek. En dat is hartstikke mooi.
Ja.
Want sommige mensen denken, nou, ik heb het voor elkaar. Ik denk, en die gaan met pensioen en die denken, ja, maar dit valt tegen. En ik had laatst ook zo iemand in de groep die zei, in november ging ik met pensioen. En ik dacht echt van, oh, dit had ik niet verwacht.
Ja.
En daar hebben we tijdens de training ook over, hoor. Maar ja, dat kan nog steeds tegenvallen. Ondanks dat je de training hebt gedaan of hem nog gaat doen.
Zeker, zeker.
Ja.
We hebben het gehad over het belang van voor een dergelijke training voor de gepensioneerden. Wat is het belang van de werkgever in deze context, vind jij?
Ja, wat ik sowieso belangrijk vind, is dat je de werknemer die zich zo lang ingezet heeft voor jou als werkgever, dat je zorgt dat die, zal ik maar zeggen, wat handvatten krijgt richting dat hij met pensioen gaat. En ook met vertrouwen dat pensioen ingaat. Dus daar is het heel belangrijk voor. En ik gun ook de mensen die bijvoorbeeld een jaar voordat ze met pensioen gaan de training volgen, dat ze ook echt als ze terugkomen op het werk in gesprek kunnen met hun leidinggevende over van wat willen ze nog dat laatste jaar als ze met pensioen zijn. Dat is ook zo belangrijk. En daar heeft de werkgever voordeel bij. Want als er weer een nieuw systeem wordt ingevoerd en je weet zelf dat als je ouder wordt, je brein daar gewoon moeite mee heeft, dat de werkgever soms zegt van, nou, maar je bent nu 1 jaar voor je pensioen, je mag later beginnen. Dan zegt een medewerker, ik hoef niet later te beginnen, want die heeft niet meer dat hij kleine kinderen naar school moet brengen. Maar die zei, ik wil wel bijvoorbeeld wat extra tijd om dat nieuwe systeem te kunnen leren. Want jongere medewerkers kunnen na 2 dagen alles. Maar die persoon wil misschien nog een extra training of even extra tijd. Dat je in gesprek durft te gaan met je werkgever wat jij nodig hebt dat laatste jaar. En dat je niet van alle belangrijke projecten wordt afgehaald waar je nog in zit, maar dat je kan uitfaceren op een manier dat voor de werkgever, want er is heel veel kennis natuurlijk bij die medewerkers, dat die niet verloren gaat, maar voor de werknemer ook, dat die zich gewaardeerd voelt en niet eigenlijk soms ook afgedankt.
Ja.
Want oh ja, maar jij gaat met pensioen, jij hoeft daar niet meer bij te zitten. Terwijl een aantal medewerkers of een aantal deelnemers aan de cursus zeggen ook van, ja, maar het is heerlijk dat ik daar niet meer bij hoef te zitten. Die oeverloze vergaderingen, die heb ik al 20 jaar gehad. En dus, maar daar, ik denk dat dat voor een werkgever ook heel belangrijk is. Dus die duurzame inzetbaarheid, waar je vaak over hoort nu. Dat je ook zorgt dat die medewerkers vitaal
De eindstreep halen.
Ja,
want ik hoor je inderdaad ook zeggen, dus we investeren eigenlijk ook in een soort weerbaarheid en een vergroting van assertiviteit. Nadrukkelijk assertiviteit, geen agressiviteit, maar gewoon staan voor de waarden die je nog vertegenwoordigt.
Ja.
En dat actief willen inbrengen.
Ja, en dat ze eigenlijk met nieuwe energie, dat ze eigenlijk ook nog nieuwe energie verspreiden in de organisatie, bij wijze van spreken. Terwijl sommige jonge medewerkers denken van, oh ja, dat is weer iemand die met pensioen gaat. Het zal wel.
Ja.
Maar daar zit ook nog, ja, die hebben ook nog iets moois mee te geven.
Het is toch ook wel een beetje een gevecht tegen het vooroordeel wat dan heel langzamerhand opdoemt naarmate je als werknemer ouder wordt.
Ja. En dat vooroordeel is natuurlijk ook niet helemaal onterecht, want soms ben je minder snel met een nieuw systeem of AI wat nu best wel een vlucht heeft genomen. Ik vind dat zelf heel leuk. Maar als je wat ouder bent en je hebt er minder interesse in, dan kan het zijn dat je denkt, nou, daar doe ik even niks meer mee.
Ja.
En dan word je langs alle kanten ingehaald. Dus ja, er is een vooroordeel. En soms is het ook een beetje terecht. Dus ja.
En dat wordt ook besproken op het moment dat het aan de orde komt tijdens zo'n training.
Ja.
Eventueel.
Ja. Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Wat zet jij nu concreet in met al datgene wat je hebt bestudeerd. Want dat heb je gedaan. Je hebt het zorgvuldig bestudeerd. Ik zie ook een hele stapel boeken met prachtige titels. Dus ik heb het idee dat jij niet stil zit. Wat zet jij nu met name in van al datgene wat je tot je hebt genomen?
Dat zit al in mij. Dus alles wat ik tot me heb genomen. Dus wat ik inzet is in het moment zijn. Als ik met goede energie in de training wil zijn, moet ik in het nu zijn. En kijken wat deze groep, want elke groep is anders. Daarom is het ook nog steeds zo leuk. Want ik geef nu al 7 jaar deze trainingen. En de afgelopen jaren heb ik er 20 gegeven. En dit jaar komen er weer zoveel aan. Dus het is vooral het luisteren naar wat heeft deze groep nodig. En echt in het moment zijn. Ja, dat is het enige wat nodig is.
Wellicht wel confronterend, hè? Maar goed, je bent, we hebben het al een paar keer gezegd, hè? 60. Dus je zit eigenlijk een beetje, schuift een beetje aan tegen die grens aan.
Ik voel me verbonden, hè, met deze mensen. Ook veel meer dan, gek genoeg, het is maar een getal, toen ik 59 was. Maar vanaf het moment dat ik 60 ben geworden, vorig jaar in oktober, dacht ik, ik hoor nu echt bij. Ja. We maken ook een line-up vaak van hoe oud is iedereen. En dan ben ik niet meer de jongste.
Ja.
Dat vind ik heel mooi. Ja. Ja.
Ja. Wat is daarin een mogelijke valkuil voor jou? Als je dat zo benoemt.
Maar ik weet niet waar je op doelt. Want ik vind het alleen maar mooi. Ik kan heel veel leren van deze mensen ook. Dus ik heb ook heel veel respect al die mensen die zo lang, zou ik maar zeggen, gewerkt hebben en wat op hun manier gedaan hebben. Dus het ene is, mijn valkuil is misschien dat ik mijn werk ook zo leuk vind, net als deze mensen, en misschien ook doorgaat tot mijn pensioengerechtigde leeftijd, terwijl ik denk, misschien ga ik ook wel eerder stoppen.
Ja.
Gewoon omdat je nog vitaal bent en nog zoveel mooie, leuke dingen kunt doen. Ja.
Het geduld wat je moet opbrengen om, zeg maar, in gesprek te blijven, blijft onverminderd daar?
Als in gesprek blijven met?
Met de groep.
Met de groep?
Ja, want je komt toch, denk ik, je ziet ook patronen, denk ik.
Maar het is echt elke keer anders. Ja. Het zijn mensen van andere organisaties, in een andere samenstelling. De ene keer heb je er een... is het een hele homogene groep? De andere keer is die veel diverser. Dan ga je weer een vijfdaagse doen. Dan heb je weer singles. En singles zijn hele mooie groepen, want het zijn pittige mensen.
Verlies jij wel eens je geduld?
Nee. Het enige wat ik af en toe probeer is te reflecteren op van... ik voel weerstand in een groep of wat is hier? En om dan het lef te hebben om het te benoemen. En... hoe meer je dat doet, hoe mooier de trainingen worden. He, dus dat. En daar groei ik ook nog in. En dat vind ik prachtig. Want ik reflecteer ook van wat ging er goed, wat kan er beter. En dat vind ik het allermooiste. En als ik dat merk bijvoorbeeld, want soms is dat. Maar ik weet wel, als ik aan het begin van een training ben, dan weet ik al ongeveer van, het zou me niks verbazen als die persoon, die komt vrij onrustig binnen, die gaat vooraan zitten en die zegt na 3 dagen... ik zag er zo tegenop en ik had er ook eigenlijk... ik was met mijn man mee, maar ik heb zoveel aan de training gehad. En dat dan, weet je wel. Maar dan denk ik, dat zag ik aan het begin wel, dat hij er heel erg tegenop zag en dacht, wat gaat er nou komen? Of dat. Mm-hmm. Dus ja. Maar ja, ik vind het mooiste als ik mijn waarden terugzie van groei en ontwikkeling, dat we plezier hebben en dat we ook dat het speels is. Een lolletje maken. Mijn trainingen lopen ook nooit. Ik heb sheets bij me. Maar ik speel daar ook een beetje mee. Het is nooit... Gelukkig weten ze niet van tevoren wat ik zou gaan laten zien, om het zo maar te zeggen. Of wat ik ga bespreken. Want dat hangt af van wat er in de groep gebeurt.
Mm-hmm.
Dat. Dus... ja. Dus. En ik zit op afwisselende locaties. Dus het weer is verschillend. Het is ook echt lente, zomer... herfst en winter. En ja, dat is altijd anders. En ik daag mezelf uit, want ik heb mezelf uitgedaagd om nu, mag ik ook wel even noemen, denk ik, de pensioeninzicht in de sneeuw te gaan geven, de eerste. Kijk. Ik ben skidocent, 30 jaar geweest.
Ja.
En daar komt echt alles samen. En de pensioeninzicht. En mijn passie voor de bergen en de sneeuw. Dus ja.
En het talent voor skiën.
En mijn talent voor skiën, ja. Ja, dus, ja, dus dat, dat is... Ik heb nooit een Olympische medaille gewonnen. Maar dat, als dat nou een succes wordt, dan is dat mijn Olympische medaille.
Ja, Olympische medaille.
Ja.
Je werkt met mannen en vrouwen.
Ja.
Heb je wel eens gewerkt met mannen alleen en met vrouwen alleen? En zo ja, zie je dan daar verschillen?
Soms delen we de groepen in met dat alleen de dames bij elkaar gaan of alleen de mannen. En dat wisselt per training. Soms doe ik het wel en soms doe ik het niet. Als we het over communicatie hebben, doe ik het wel eens. Maar ook over vitaliteit. Ja, en dan gebeuren er andere dingen. Ja. Ja, ja,
wat valt jou op als het gaat om, zeg maar, de dynamiek in de twee verschillende groepen, om het maar zo te zeggen?
Ja, die mannen, dat is wel grappig wat mij in ieder geval opvalt. Die mannen die gaan ook, als ze dan bij elkaar zitten, dan die zijn echt super relaxed soms. Die gaan gewoon zitten. Oh ja, ja, zullen we daar? Of eigenlijk gaan ze niet eens ergens zitten. En die dames die gaan dan meteen al ergens heen met hun flap. Of, en die mannen die zijn nog aan het praten met elkaar of nog niet aan het praten, of het gaat nog ergens anders over. En die dames zijn best wel dan doelgericht en ze hebben een opdracht, die moeten ze uitvoeren. Misschien zit dat ook in de generatie nog, hè? De zorgzaamheid van, oh, Ellen heeft gezegd, we gaan dit doen, dus dan gaan we dat doen. Dus daar zie ik wel een verschil in tussen de mannen en de vrouwen.
Mm-hmm.
En ja, dat.
Ja. En de mannen naar de vrouw toe, want je bent toch de trainster. Je staat daar toch vooraan, zeg maar, voor de groep.
Ja.
Zie je ook een verschil in benadering als het gaat om hoe de vrouwen jou benaderen en de mannen?
Ja, dat wisselt. Dat wisselt. Sommige mannen vinden het ietsje moeilijker om over hun gevoel te praten, mm-hmm, in eerste instantie. Dat zou kunnen.
Mm-hmm.
En sommige mannen zijn ook wat meer dominant. En dan ben ik altijd nieuwsgierig, wat is er aan de hand? Hè? Want we doen nooit zo'n voorstel rondje van eindeloos, ik ben die en die en ik heb daar en daar gewerkt. Maar je zegt wel even iets van, wat verwacht je van de training? Wat hoop je? En hoe zit je erin? En als dan een man zegt, wij zitten er zo in en wij verwachten dit, dan denk ik, wacht even. Ja, en ik zal ook even... ja, en mijn vrouw. En dan denk ik, ja, maar vertel jij maar eventjes over jou. En dan komt jouw vrouw dadelijk.
Ja.
En één keer was ik ook nieuwsgierig. En toen dacht ik, nou, nu kan ik er echt geen pijl op trekken. Maar die man had zijn vrouw meegenomen. Maar die vrouw was licht dementerend.
Mm.
En dat had hij niet verteld aan mij. Dus daar kwam ik na één dag achter, gelukkig. En ze was ook heel intelligent. Dus ik kon... Ze was Française en ik spreek goed Frans. Dus ik had met haar apart gesproken. Maar die verdween af en toe. Dan dacht ik, wat gaat ze nou doen? En toen zei hij, ja, je bent daar heel goed mee omgegaan. En toen had ik wel zoiets van, het was wel fijn geweest als je dat van tevoren gezegd had. Maar ja, hij kon haar dus niet alleen thuis laten. Maar hij stelde haar dus ook voor. En hij ging iets over haar vertellen. En ik dacht, ja, iedereen is heel en kan gewoon zijn eigen verhaal doen. Maar in dit geval lag het even anders.
Lag even wat gevoeliger, ja, vanuit zijn perspectief gezien.
Ja, en dat maak je wel veel mee. In elke groep zit wel... Of in elke groep, er zitten soms echt... Ik had één keer een man met PTSD, volgens mij. Die was na 7 jaar voor het eerst in een groep met 20 mensen. En hij had zijn hond mee, die hem begeleidde. Maar dan denk ik wel, oh, hoe zal dit gaan? Of mensen die burn-out hebben, gewoon met burn-out naar de training komen. Dan zijn al die prikkels van al die mensen heel veel. Dus dan regel ik dat ze apart kunnen eten, apart kunnen dineren. Dan moet ik wel even schakelen.
Ja.
Want in elke accommodatie waar we zitten is dan natuurlijk wel of niet een andere mogelijkheid voor.
Ja. Ja.
Dus, maar daar kom je al snel achter. Dus maakt het altijd uitdagend. Ja.
Je hoeft me niet te overtuigen. Je moet alle registers opentrekken om, zeg maar, het proces goed te begeleiden. Dat is wel wat ik constateer.
Ja, het is vooral het proces begeleiden. Ja.
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 Ja, en mensen komen soms ook met individuele vragen naar me toe.
Ja.
En dat kan. Maar soms moet ik daarover nadenken. En dan zeg ik ook van kom later terug. En ja. Eigenlijk weten ze het antwoord vaak zelf al. Maar ja. Willen ze het gewoon even kwijt.
Ja. Ja, en bevestiging misschien ook wel.
Ja.
Ja. Ellen, je kijkt nu inmiddels terug hè, met een flink aantal jaren eigenlijk. Waar ben jij nu beter in geworden dan 20 jaar geleden?
Ja, dat is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen.
Misschien moet ik het anders formuleren. Wat begrijp je nu beter dan 20 jaar geleden?
Oké. De wereld om me heen en mezelf. Dat zijn wel twee belangrijke dingen, denk ik.
Ben je ook scherper geworden?
Ja. Scherper als in... Ik zie dingen... Ik zag dingen altijd al, maar ik weet nu beter wat ik ermee kan. Of dat ik er iets mee moet. Of dat ik het gewoon langs me heen kan laten gaan. Vroeger dacht ik eigenlijk dat ik de hele wereld moest helpen verbeteren. Mm-hmm. Maar dat is... niet mogelijk. Dus wat ik mooi vind is als ik dan een opleiding volgde, zo'n coachopleiding, dan stelde een deelnemer een vraag. Dan dacht ik, waarom zegt de leider nu niet dat hij dit of dat of dat of dat moet doen? En dan zei die coach altijd, ja. Klopt. Ja, mooi. En dan dacht ik, maar ze moeten toch, er moet toch iets gebeuren nu?
Mm-hmm.
Maar die leider wist dan dat die persoon de vraag stelde en dat gewoon het horen van de vraag al genoeg was. En dat doe ik nu steeds ook meer in training. Als mensen iets vragen, dan denk ik wel dat ik weet welke kant ze op willen of waar ze heen willen. Maar ik heb hun antwoorden niet, die hebben ze zelf. Dus ik geef ze eigenlijk die ruimte en die veiligheid om, ook al stellen ze een vraag waar ik dan niet echt een antwoord op geef, dat ze wel zelf denken van, oh ja, die kant kan ik op. Of dat ze eigenlijk zelf met het antwoord komen. Want het antwoord zit in hun.
Ja.
Dat heb ik niet. Dus die rust te hebben om mijn handen te zitten en te wachten. Zoals iemand die op dag 1 binnenkomt waarvan ik denk van, oké. En op dag 3 loopt hij naast mij en hij zegt, ja Ellen, ik moet je iets bekennen. Ik zeg, ja, wat is dat? Ja, ik ben natuurlijk leidinggevende en ik wilde eigenlijk jouw training gewoon geven deze 3 dagen. Ik zeg, ja. En dat herkende ik op dag 1 al. Maar dan blijf ik gewoon het observeren en kijken wat heeft die persoon nodig. En wat kan ik wel of niet teruggeven en dat. En dat hij zelf naar mij toe komt en zegt, ja, dat zat me eigenlijk in de weg deze 3 dagen. Terwijl ik vanaf moment 1 het al wist en zag.
Ja.
Maar daar dus niet te snel in ga, want vertraag is veel belangrijker. En ja... meet them where they are, wat ik al eerder zei. Die persoon heeft dat niet nodig dat ik dat op dat moment zeg, want dan staat hij er niet open voor.
Timing is dan zeg maar essentieel.
Ja.
Want ja. Je ziet het al heel snel.
En maar... heel vaak dus niks doen zelfs, ja. Want ik doe niks.
Ja.
Die persoon komt later naar mij terug en ik doe wel iets ondertussen in de training, maar ja. Ik stel vooral veel vragen.
Ja. Ja.
Ja. Dus dat.
Mooi. Ja. Hoe blijf je zelf scherp, Ellen?
Ja, door ook zelf weer. Ik heb afgelopen juni, dus in 2025, een heel mooi retreat gedaan.
Ja.
5 dagen in stilte bij Charlotte Labbé. En ja, dat is transformerend geweest. En dat soort mini-retreats ga ik dit jaar weer doen. En ja, dat voor jezelf dus ook zorg dat je aan je ontwikkeling blijft werken.
Mm-hmm.
Nou, Loof Training en Advies doet dat gelukkig ook. Hè. We mm-hmm. krijgen ook trainingen aangeboden met alle trainers. En vaak vragen ze ook wel aan mij van wat zou jij graag willen? En dan wordt het ook aan andere trainers gevraagd. En dan wordt er een keuze gemaakt voor iets waar wij zelf weer in kunnen groeien. Het kan van alles zijn. Iets rondom voice dialogue. Of we gaan het nu hebben over, volgens mij, hoop ik, over... courageous conversations, dus moedige gesprekken. Ja, daar hou ik van.
Mm-hmm.
Het zijn die gesprekken waarvan je denkt, ik moet het eigenlijk voeren, maar ik voel het in mijn buik en mm-hmm. ik wil het niet voeren.
Mm-hmm.
En die wel voeren.
Ja.
En wat heb je daar dan voor nodig? En als je het dan gedaan hebt, geeft het vaak veel licht en opluchting bij iedereen als je iets aankaart. Dat heb ik wel geleerd nu.
Je durft het moeilijke gesprek aan.
Ja. Ja. Ja, absoluut.
Wat, ook hier met alle neergeslagen wijsheid, voor adviezen heb jij nu voor de pensionado's op basis van al die ervaringen? 3 of 4 sterke adviezen?
Ja, dat is echt wel lastig. 3 sterke adviezen. Wat ik echt benadruk, voor iedereen is het proces anders. Dus kijk wat jouw eerste stap is, wat jij nodig hebt. Waar je iets mee wil. Wil je iets meer met je vitaliteit? Wil je juist meer rust creëren en even die leegte ervaren? Kijk wat jij nodig hebt. Dat is echt wel een belangrijk advies. Mm-hmm. En vertrouw erop dat het goed komt, maar het heeft dus tijd nodig. En jij bent precies op de plek waar je moet zijn. Maar vertrouw erop dat het goed komt. Ook als je denkt en twijfelt over dingen. Dat. En vraag hulp. Want dat is vooral van de generatie die nu met pensioen gaat. En daar hebben we het ook over in de training. Weet wat jouw energievreters zijn. Het kan voor iemand zijn die perfectionistisch is. Voor iemand zijn die moeilijk vindt om nee te zeggen. En iemand die het moeilijk vindt om hulp te vragen. Dat soort dingen. Als je dat, leer jezelf nog beter kennen. Weet wat je valkuilen zijn. En dan komt het echt goed.
Komt het goed?
Ja, ja, naast die talenten waar we het over hebben en drijfveren en je kwaliteiten. Maar het zijn juist die valkuilen die je soms in de weg kunnen zitten op een gegeven moment. En een perfect pensioen bestaat niet, dat zeg ik ook altijd. Want ook in je werkende leven heb je van die dagen dat je denkt alles lukt. Maar je hebt ook van die dagen dat je denkt, oh, wordt het zo'n dag, het koffiezetapparaat doet het niet, de koffie is op. Dat. Ja, en je kan er wel naar streven, maar dat.
En als het gebeurt, gewoon blijven glimlachen.
Ja, precies. Ja, en mensen zijn wel heel veerkrachtig geworden. En dat vergeten ze soms, hè. Dat ze ook trots mogen zijn op wat ze allemaal bereikt hebben. In die hele tijd dat ze gewerkt hebben. Uh-huh. En dat ze ook, hè, als we werken met hun levenslijn, dat je ontdekt ook hoe veerkrachtig je bent. En dat je dat, als het even tegen zit in het pensioen, dat je denkt, oh ja, maar ik ben goed zoals ik ben.
Ja, ik wil je ook zeggen, de kracht voor de dingen die je kunt gaan doen in de toekomst ligt eigenlijk al vastgelegd in hetgeen wat je in het verleden hebt gedaan.
Ja.
Maar dat zijn we dan vergeten.
Ja, die blueprint, precies. Ja. Van wie je bent. Wie je eigenlijk was toen je als babytje op aarde kwam. Hè? Dat vind ik ook zo belangrijk. Vergeet dat niet. Toen was je al uniek. Er is niemand zoals jij. En dat breng jij mee. Waar je ook heen gaat. Wat je gaat doen na je pensioen. Ja. Ja.
Ellen, hartelijk dank voor dit fijne en verhelderende gesprek.
Graag gedaan.